Goedemorgen gemeente, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze eredienst van de vierde advent, de dag voor kerst. Ook heten wij welkom alle gasten, kerkenradio luisteraars en alle die verbonden zijn via het internet of later de dienst beluisteren. De voorganger in deze dienst is dominee Aanschoten uit Leerdam. Er zijn in deze dienst drie collecten. De eerste collecte voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor de wijkas. De eerste twee collecten, diaconie en de kerk, worden na de preek gehouden. De derde bij de uitgang en bij de koffiehoek. Alle collecten van harte bij u aanbevolen. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Hans Vrijen, Koning Emmenstraat 53. Wij zoeken nog een vrijwilliger om de bloemen te bezorgen. U kunt zich daarvoor na de dienst melden bij de heer A. Bot. De diensten voor de komende dagen. Vanmiddag komen we als gemeente samen in de Exoduskerk voor het kerstfeest van de kinderen, de zonderschool. En deze dienst begint om 4:00. Vanavond om 9:30 is de kerstnachtdienst hier in de Grote Kerk. Dominee Foppe gaat voor. De dienst voor morgen, eerste kerstdag, om 9:30, dominee Foppen, hier in de Grote Kerk. Voor zondag, oude jaar, om 9:30, hier in de Grote Kerk, dominee Wijting. Om 16:45 in de Exoduskerk, dominee Foppen. En maandag 1 januari, nieuwjaar, om 10:00, hier dominee Foppen. Herstel. Ik zal het even opnieuw voorlezen. Maandag 1 januari, nieuwjaar, 10:00 in de Exoduskerk, dominee Foppen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. Wij wensen u een goede dienst. En wij vangen aan met het zingen van de lofzang van Maria. Gezang 2, couplet 3 en 5.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk dat hij begon nooit los zal laten. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Het is bijna kerst. Wij mogen vieren dat God zijn beloftes gaat vervullen. En daarom zingt onze eerste psalm over die beloftes van God. Die oude beloftes aan David. Psalm 89, vers 2 en 15. Ik weet nou niet of ik dat goed had opgeschreven. Psalm 89, vers 2 en 15. Wij willen luisteren naar de geboden van God en we zingen daarna Psalm 136, vers 3 en vers 23. Waar we zingen dat we, als we nederig voor hem neerbuigen, ook in gehoorzaamheid, maar vertrouwen mogen dat hij ons in onze lage staat met genade wil aanzien. Psalm 136, vers 3 en 23. En God sprak en hij spreekt ook vanmorgen nog. Ik ben de Heere, uw God die u uit de slavernij bevrijd hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult geen gesneden beeld, nog een gelijkenis maken van iets wat boven in de hemel is, nog van wat op de aarde of in de wateren onder de aarde is. U zult daarvoor niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een jaloers God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en de vierde generatie van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en die mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer, uw God, niet doelloos gebruiken. Want de Heer zal diegene die zijn naam doelloos gebruikt niet voor onschuldig houden. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. 6 dagen zult u werken en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U niet, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmeisje, nog uw vee, nog de vreemdeling die bij u verblijft. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmeisje, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Maar u zult lief hebben de Heer uw God. Met uw hele hart en met uw hele ziel en met uw hele verstand. En u zult uw naaste lief hebben zoals uzelf. Amen. Samen bidden tot de Heere. O Heere, onze Vader in de hemel, wij danken u voor dit stille uur hier in de kerk. Ons leven is soms zo lawaaiig en druk. En misschien geldt dat wel in het bijzonder van de afgelopen weken. Dat we druk waren met van alles wat nog moest worden afgerond. In dit boekjaar. De deadlines die moesten worden gehaald. Alles wat klaar moest worden gemaakt. Misschien voelden we onszelf ook wel druk in allerlei voorbereidingen. Voor de gezelligheid die we wilden creëren. En nu mogen wij hier stil zijn. In uw huis. En Heere, wij danken u daarvoor. Voor deze dienst van voorbereiding eigenlijk. Op het kerstfeest van morgen. En wij bidden u, Heere, dat dit uur niet vruchteloos door ons besteed wordt. Heere, dat kan toch ook eigenlijk helemaal niet. Als we samen bij u zijn. Dat wij hier vruchteloos zouden zitten. Wij Wij mogen hier toch zijn met hoop en met verwachting dat het niet voor niets is dat wij hier zijn. Om u de lof en de eer te bewijzen en om u te prijzen als onze hoogverheven Heer. Die tegelijk zo nederig tot ons wil komen. Heren, wij bidden u, geef dat we u vanmorgen al mogen ontdekken. Dat wij u beter mogen leren kennen. En al mogen leren buigen voor wie gij zijt. Vorm ons naar uw beeld, Heren. Oefen ons in het goede en bekeer ons van het verkeerde. Opdat wij echt aan u toebehoren. En ons met heel ons bestaan en met lichaam en ziel toevertrouwen aan dat kerstkind dat u geeft. Heren, spreek ons zo aan door uw Heilige Geest. Hier in de kerk en thuis als we meeluisteren. Maak het ons duidelijk wat u tot ons zeggen wil. En Heren, maak het ons duidelijk dat u dat ook heel persoonlijk voor een ieder van ons bedoelt. Zo bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen vanuit de Bijbel Lucas 1. De lofzang van Maria, daar willen we naar luisteren. We zongen er zojuist al uit. We willen er nou ook bij stilstaan. Ter inleiding lees ik toch ook iets van wat daaraan vooraf gaat. Ik weet niet precies of dat in de voorafgaande weken al gelezen is, maar dat Adventsevangelie lees ik vanaf vers 31. Lucas 1 vanaf vers 31. De engel Gabriel komt bij Maria, roept haar daar om moeder te worden van de Messias. Vers 31. Zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. Nou en dan verwijst hij Maria naar Elisabeth. Daar gaat ze ook heen. Elisabeth begroet haar dan blij. Vers 45. Zalig is zij die geloofd heeft dat wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. En dan gaat Maria zingen. En Maria zei, mijn ziel maakt de Heere groot. En mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. Omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. En heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoot en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd, maar rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken. Zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en keerde terug naar huis. Zo luidt het woord van onze Heere. Amen. Wij willen daar over na gaan denken en zingen ter voorbereiding Gezang 121, vers 1, 3 en 4 vanuit het liedboek. Gezang 121, 1, 3 en 4, waarin we dezelfde tonen ook beluisteren en bezingen. Straks na de preek zingen we gezang 126, vers 1, 2 en 3. Gezang 126, vers 1, 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het zal hier ook wel zo zijn dat er rond de kerstdagen heel veel gezongen wordt. De jongeren hebben misschien, de kinderen, maar wel kerstfeestvieringen ook achter de rug van school. Of hier in de kerk van club of het jeugdwerk. Misschien ouderen ook wel, seniorenmiddagen of vrouwenvereniging. Ik weet het allemaal niet. Misschien heb je wel een concert bezocht in deze tijd. Een kerstconcert, waar dan ook. Vanavond de kerstnachtdienst. En dan zingen we al die kerstliederen. Die kerstliederen zonder tal, zoals het net al gezegd werd. Die kerstliederen van vroeger en van nu. Nou, bij al die kerstliederen springt er één lied uit. De lofzang van Maria. Want je zou kunnen zeggen, nou die lofzang van Maria, dat is wel het alleroudste kerstlied wat er bestaat. Het is misschien ook wel het allerdiepste kerstlied wat er bestaat. Het is in elk geval, ja, misschien wel het allerbekendste. Er zijn heel veel kerken en kloosters, zowel katholiek maar ook protestants, waar het in elke dienst, of waar het zelfs elke dag gezongen wordt. Bijvoorbeeld in de Engelse Evensongs, daar zit het er elke avond bij. De lofzang van Maria. Ja, dit kerstlied, dat is het oudst en het diepst en het bekendst. Maar, dacht ik zomaar, het is misschien niet het meest geliefde kerstlied dat er bestaat. Daar moet je voor jezelf ook maar eens over nadenken of straks over doorpraten. Maar welk lied vind jij nou zelf eigenlijk het mooist? Wat is nou jouw mooiste kerstlied? Dat kan natuurlijk voor iedereen verschillend zijn. Maar ik vermoed zomaar dat wij de lofzang van Maria dan niet zo heel vaak zouden noemen. En ik zat erover na te denken hoe dat nou kan. Dat het meest bekende kerstlied op aarde kennelijk toch niet zo binnenkomt bij jou en mij. Nou, ik denk dat dat misschien wel komt omdat dit lied eigenlijk niet zo aan onze verwachtingen voldoet. Want ja, het is me nogal een verhaal, hè. Een jonge meid die zo'n wonderlijke roeping krijgt dat ze Gods eigen zoon mag dragen. In zo'n situatie zouden wij graag van alles van haar weten. Hè? Maar Maria, vertel eens, deel dat eens met ons. Wat dacht je allemaal? Wat ging er toen door je heen, joh? Zulke vragen die stellen wij. Wij houden erg van emoties en ervaringen. Hè? Real life. Het grote verhaal is immers uit. En het kleine verhaal, dat is in. Nou, dat zul je denk ik ook wel herkennen. Hè? Wie gaat er tegenwoordig nou nog echt voor het socialisme of het communisme of het christendom? Hè? Wie strijdt er nou nog voor idealen of paradigma's of leerstellingen? Het grote verhaal, dat is uit. Maar het kleine verhaal, dat is in. Wat heb jij ooit ervaren? Hey, hoe voelt dat nou voor jou? Mama, vertel eens. Opa, vertel eens. Hoe beleefden wij dat in ons kringetje? Ja, maar juist die focus op het kleine heeft deze lofzang nou juist niet. Ja, Maria begint wel heel persoonlijk, over haar lage status en dat ze blij is met wat de Heere aan haar doet. Ze begint dus eigenlijk wel heel dicht bij zichzelf. En je kan even denken, ah, zo cute, wat persoonlijk. Maar op die toon zingt ze niet door. Nee, want wat er daarna volgt, dat is geen zoet zwangerschapsverhaal over hoe verwonderd zij is over het leven in haar buik. Er volgt ook geen moederlied, waarin ze nu haar nieuwsgierigheid bezingt over, ja, wat er nog eens gebeuren zal met dat kind, wat op zal groeien, hoe die eruit zal zien. Nee, dat kleine verhaal, dat zou je misschien wel verwachten, dat zou je misschien ook wel heel graag horen, maar dat vertelt Maria allemaal niet. Maria beseft hier dat wat hier gebeurt, dat veel, veel groter is dan haar emotie. En dat het haar persoonlijk leven eigenlijk verre overstijgt. Want God heeft haar niet aangeraakt om alleen maar haar emotie te bevredigen en om alleen maar haar te zegenen. Nee, God is hier bezig met de vervulling van een eeuwig plan. Stel je dat ook toch eens voor, hè? Eeuwen geleden had hij het al beloofd. Aan Abraham, vers 55. En aan David. Altijd zal er een nakomeling op uw troon zitten. En in hem zullen alle volken gezegend worden. En in dat plan speelt zij een rol. Maar wie is zij nou, hè, ten opzichte van hen? Stel je dat eens voor, Abraham, dat was ten tijde van Maria 2000 jaar geleden. Koning David, dat was 1000 jaar geleden. De grote Abraham, de grote David, wie is zij ten opzichte van hen? Maar vooral ook, wie is zij ten opzichte van Gods trouw? Maar Maria voelt haar plaats. Dat kleine verhaal, dat kunnen wij wel heel interessant vinden. Maar het gaat hier toch echt om het grote verhaal van God. Nou, en daarom maakt zij van haar lied geen ego-document. Maar zwijgt ze verder over zichzelf. Terwijl ze zingt over God. En over zijn trouw. Want wat is God trouw? Dat hij zo aan zijn oude beloftes denkt. Ongelooflijk. Want ja, sinds Abraham en sinds David was het volk al zo vaak en zo gruwelijk ongehoorzaam geweest. Dat het eigenlijk heel begrijpelijk zou zijn als God al lang de stekker uit dat verbond getrokken had. Maar had hij niet gedaan. Nee, telkens weer ontfermde God zich over zijn volk. Ook al dwaalde zij, hij nam het weer voor hen op en hij redde hen toch weer uit. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Maria jubelt daar hierover. Hè? Dat is nou genade. Dat is nou onverdiende liefde. Ja, ik noem nou trouw en genade en liefde. Maar als jij dit lied nou in één woord zou moeten samenvatten, welk woord zou jij dan kiezen? Dit lied in één woord samenvatten, welk woord zou je er dan uitkiezen? Ik zou zeggen barmhartigheid. Want kijk maar in vers 50. Daar begint het dan eigenlijk mee. En vers 54 eindigt er weer mee. Die twee versen omarmen de kern van dit lied. En dat is dus ook de kern. Hè? Daar gaat het om. God is barmhartig en hij blijft barmhartig. Hij laat ons niet liggen in een verloren wereld. Nee, hij is liefde. En hij ontfermt zich over hardnekkige zondaren zoals wij. En voor een schuldige wereld mag er toch heil aanbrengen. Want als wij het niet redden, nou dan zal hij ons redden. En ons tot een grote ommekeer brengen. En dat is dan niet de zoveelste uitredding op rij. Nee, want je voelt dat denk ik wel aan als je dit lied zo hoort. Hè? Nu. Het is niet de zoveelste uitredding. Nee, nu breekt de finale aan. De ultieme verlossing van heel de wereld. Nu wordt echt Gods vrederijk gebouwd. Nu worden de onderdrukkers, die worden afgezet. En de onderdrukten, die worden opgebeurd. Dit is allemaal zo groot. Dit gaat niet alleen over de Romeinse bezetters in die tijd van Maria. Nee, dat is de beperkt gedachte. Maar Maria bedoelt dit wereldwijd. De duisternis moet echt wijken. Het licht breekt aan. Gods vrederijk op aarde. Ja, dat zijn wel hele grote woorden voor zo'n jong meisje. Ik vind dat wel heel, heel mooi dat dit jonge meisje van 15, 16, 17 dat geloof al heeft. Hè? Dat zij dat zicht mag hebben op dat grotere geheel van die grote daden van God. En dat ze zichzelf ten opzichte daarvan zichzelf wegcijfert en relativeert. En weet je, ik denk dat het heel belangrijk is dat wij vandaag, zo pal voor het kerstfeest, dat inzicht ook krijgen. Dat kleine verhaal van jou, wat je zelf misschien super belangrijk vindt, dat eigenlijk in het niet valt bij dat grote verhaal van hem, om wie het draait. En dat het met het kerstfeest dus ook niet om gaat om jouw sfeer, of om jouw kerstgevoel. En dat je van God verlangen mag dat hij jou bevredigt in wat jij nou graag wil voelen, maar juist andersom. Het gaat om het wereldwijde reddingsplan van God. Het is de bedoeling dat wij daarin worden opgenomen. En als we dan zingen, dan zijn de beste kerstliederen niet die liederen die hele persoonlijke ontboezeming over de mens verwoorden. Die zijn misschien wel heel populair, maar dat zijn eigenlijk de beste liederen niet. Nee, de echte lofzangen die draaien om God. En die eindigen in hem. Nou, zo zingt Maria over Gods grote daden. Ondertussen vind je dit misschien trouwens toch wel een beetje ingewikkeld als je dit zo leest. Want ja, hoe zit het hier nou? Maria is toch nog steeds zwanger. Waarom zingt ze dan alsof het al helemaal gebeurd is? Ja, dat doet ze. Maar Maria zingt hier in de verleden tijd. Maar liefst 7 keer zegt ze, hij heeft dit gedaan. Hij heeft machtigen van de troon gestoten. Hij heeft de hongerigen gevoed. Maar je zou denken, dat heeft hij nog helemaal niet gedaan. Dat heeft hij nog helemaal niet gedaan, want hij moet immers nog geboren worden. Kan Maria niet beter zingen van, nou, hij zal de machtige van de troon stoten en hij zal de hongerige gaan voeden. Ja, dat had ook gekund. En dat was ook prima geweest, maar toch is dit ook wel heel erg mooi. Want je moet er maar eens op letten, maar je vindt deze manier van spreken wel veel vaker in de Bijbel. Dat iets wat toekomstig zal gebeuren, dat in de verleden tijd verteld wordt. Dat klinkt misschien heel vreemd, want dat doen wij eigenlijk nooit. Maar in de Bijbel kom je dat vaker tegen, dat is eigenlijk een soort Bijbelse stijlfiguur. En weet je waar je dat vooral vindt? Dat vind je vooral bij de profeten. Bij de profeten. En het mooie is dat er zodoende een enorm vertrouwen uitspreekt. De profeten die zeggen nooit van nou, het zou best wel eens zus of zo kunnen gaan. Ik heb de indruk dat God bedoelt dat het misschien wel eens zus of zo zou kunnen worden. Zo wollig en vaag praten profeten nooit. Profeten zijn door God zelf geïnspireerd. En daarom zijn ze zo zeker van hun zaak dat ze het kunnen zeggen alsof het al gebeurd is. Ik moest denken aan een profetie van Ezechiël. Dat is dan misschien niet het bekendste voorbeeld, maar ik vond het wel treffend. Ezechiël zegt ergens, Babel is gevallen en Egypte heb ik neergeveld. Hoe liggen ze verslagen, gesneuveld door het zwaard? Dat is op dat moment nog helemaal niet waar. Daar klopt helemaal niks van. Daar is geen woord van waar. Want die volken, die zijn op dat moment nog oppermachtig. Maar de profeet vertelt het al als een voldongen feit. Babel is gevallen. Egypte is neergeveld, want zo zal het zijn. Wis en waarachtig. Niet anders. Het is een hele wonderlijke taalvorm. De profetische verleden tijd. Dan kun je dus 700 jaar van tevoren al zeggen, een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. Nou, dat beluister je nou ook bij Maria. Hij heeft de machtige van de troon gestoten. Is Maria dan ook onder de profeten? Jazeker. Jazeker, want de Heilige Geest die heeft haar niet alleen overschaduwd, maar die is ook bij haar gebleven. Die vervult zogezegd niet alleen haar baarmoeder, maar ook haar hart en ook haar mond. Gabriel had het al gezegd, geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En daar houdt Maria helemaal aan vast. Wat God belooft, dat is zo zeker dat je erover zingen kan alsof het al gebeurd is. Haar kindje zal het waarmaken, dat Messiaanse Rijk. Ja, zij grijpt daarmee wel vooruit, maar, Maar ja, is dat niet precies wat geloof altijd doet? Hè? Vooruitgrijpen en hopen dat God het zal waarmaken. Zalig is zij die geloofd heeft, want wat van de Heere gezegd is, dat zal volbracht worden. Ja, maar als jij dat geloof nou ook kent, hè, dat geloof in wat er komen zal, dan kun je dit lied nog steeds helemaal met Maria meezingen. Nog steeds, hè, ook al leven wij dan zogezegd na het kerstfeest van 2000 jaar geleden. Want ja, Maria zingt hier immers niet alleen over Jezus' eerste komst. Tuurlijk, hè, toen is er al wel iets van dit lied vervuld, zeker. Toen is hij immers gekomen. En in zijn leven heeft hij sommige hongerigen al gevoed. Met de wonderbare spijziging bijvoorbeeld. En hij heeft sommige hoogmoedigen al weggejaagd. Hè, zoals die schriftgeleerden. En sommige heeft hij met lege handen weggestuurd. Hè, zoals die rijke jongeling. Maar toch waren dat eigenlijk nog maar tekenen. Van alles wat hij ons geestelijk wil geven. En van alles waarmee hij eens de aarde volledig wil vernieuwen. Maar ik zei het al, Maria zingt hier over de volkomen doorbraak. Hè? De ultieme finale. En dat grote verhaal, dat staat nog steeds open. Maar het staat dus al wel vast hoe dat zal gaan. Hij heeft hongerigen gevoed. En hoogmoedigen verdreven. Zo zal het zijn. Zoals het was in den beginnen. Zo zal zij het thans en voor immer en tot in de eeuwen der eeuwen. Daarom is dit dus zo'n diep kerstlied, hè? Omdat het niet alleen maar zingt over de eerste advent in Bethlehem, maar ook over de tweede komst in onze tijd en in de eindtijd, waarin hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ja, als ik het trouwens zo zeg, dan klinkt dat opeens ook wel heel erg ernstig, hè? Want dan komt natuurlijk ook de vraag op je af, ja, bij welke groep zul jij dan horen? Maria onderscheidt hier immers maar twee groepen. Zij die zijn heil dus wel ontvangen en zij die zijn heil niet ontvangen. Want wat machtige heeft hij van de troon gestoten, maar nederige die heeft hij verhoogd. Hongerige die heeft hij met goede gaven verzadigd, maar rijke met lege handen weggezonden. Nou, laten we even naar die beide groepen kijken. En dan begin ik bij die hoogmoedigen. Want wie zijn dat dan? Die machtigen en die rijken. Nou, ik zei al, dat slaat niet alleen op de Romeinen van toen. En dat slaat ook niet alleen op de rijke dictators van nu. Die van God nog gebod willen weten en die wij elke keer door het journaal zien heen wandelen. Nee, het kan net zo goed ook slaan op mensen van ons niveau. Slaan op al die mensen die hun leven zo graag in eigen handen houden. Ze kennen God wel. Leven misschien zelfs wel kerkelijk mee dus. Maar ze willen niet van harte voor de Heere buigen. Want ze regeren hun leven liever zelf. Dat hebben ze eigenlijk altijd zo gedaan. En daar hebben ze zo hun manier in gevonden. Hun manier van gezinsleven. Hun manier van zaken doen, hun manier van uitgaan, hun manier van omgaan met mensen, dat maken zij allemaal zelf wel uit. Ze zitten dan wel niet op het nationale troon, maar wel als een vorst op hun bureaustoel. Of als een vorst in hun fauteuil. En ja, dan komt daar zo'n Messias, die niet alleen vrome woorden wil horen, maar die ook gerijpte vruchten van het geloof wil zien. En die een karakterverandering bij je wil doorvoeren. Zodat je houding voortaan gestempeld wordt door liefde, vrede, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Hij vraagt eigenlijk niet minder dan bekering. Maar ja, daarmee zet hij jouw leven zo op de kop dat jij zelf dus helemaal geen baas meer bent. Dat zou dus betekenen dat je helemaal niet meer kunt reageren zoals je wil. En dat je je woorden voortaan moet wegen. En dat je van je daden rekenschap moet afleggen. Maar daar heb je geen zin in. Dat maakt je zelf wel uit. Herken je dat misschien? Hoe mateloos irritant die blijde boodschap is. Hij komt. Hij komt. Ja, maar daar zit jij helemaal niet op te wachten. Want dat stoort je in al je verhoudingen. Misschien is het bij jou ook wel heel anders, dat kan ook. Misschien heb jij wel niet zo'n dubbel leven, maar voel jij je juist erg tevreden met je geloof? Erg tevreden zelfs, erg tevreden. En je bent blij met de keuzes die jij hebt gemaakt, de opvattingen die je huldigt. Ja, dat heb je goed gedaan. Door zo je positie in deze gemeente in te nemen, door achter deze opvattingen zo te gaan staan. Je voelt je rijk met deze way of life. Met dit geloof. Maar is dat geloof? Als je het jezelf zo aanmeet. En je eigenlijk niemand nodig hebt. Om het nog iets aan te vullen. De Heer Jezus zegt later tegen de gemeente van Laodicea. U zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en ik heb aan niks gebrek. Maar u weet niet dat u ellendig bent en arm en naakt. Kennelijk kun je jezelf ook voor de gek houden. Met vermeende rijkdom. En met een nagesproken belijdenis. En aangepraten zaligheid die niet werkelijk doorleefd is in je hart. Nou, en als dat nou voor jou geldt, en dat weet je denk ik zelf, dat weet ik natuurlijk niet, maar dat weet je zelf wel, hè. Of je zo'n rijke machthebber bent en dat ook wil blijven. Dat weet je, als dat nou voor jou geldt, dat je je leven zo slecht nog helemaal niet vindt.
Nee.
En volkomen opgaat in je werk en je plezier. Dan wijst de Heere jou van zich weg. Machtiger worden weggestoten. En rijker worden met lege handen. Weggezonden. Dat klinkt, ik weet dat dat heel ernstig klinkt. Maar goed, het is toch altijd beter om het dan nu maar te horen. Dan op het pas op de jongste dag te horen. Ga weg van mij. In de buitenste duisternis. Slechts de hongerigen worden door hem verzadigd. De mensen die met zichzelf aan het eind van het Latijn zijn. En die niet weten hoe ze zichzelf nou ooit kunnen redden. Innerlijk lijd ik honger. Innerlijk red ik het niet. Innerlijk kom ik er nooit, dat weet je. En waar haal ik het vandaan? Zo vraag je je dan af. En als je dan uit je eigen gebrek en duisternis vlucht naar dat kind van het licht. Dan mag je daar tot je verrassing ontdekken dat je niet leeg wordt weggestuurd. Want dan zal het blijken. Zalig zijn de armen van geest, die uitzien naar hem. Zalig zijn de zachtmoedigen, die neerknielen voor zijn kribben. Zalig zijn zij die hongeren naar de gerechtigheid die hij bewerkt. Want voor hun is het koninkrijk van de hemelen. Ja, zalig zijn de barmhartigen, naar zijn beeld. Want hun zal barmhartigheid geschieden. Zij mogen worden opgenomen in dat grote verhaal. Van Gods ontferming. Voel je dat het erom gaat spannen? Als je dat kleine verhaal van Maria en haar kindje in een groter verhaal, in een groter kader zet. Want dan gaat het dus om jou spannen. Ja, je wil morgen kerstfeest vieren. Dat is een mooi voornemen. Maar speel jij wel een rol in het kerstverhaal? Zul je wel worden opgenomen in waar het werkelijk om draait? Ja, je wil graag wat voelen, maar stel jezelf de vraag eens, wat voor kerstgevoel jij zal voelen? Is dat zijn barmhartigheid? Of zijn sterke arm? Want het is hier dus van 2-1, hè? Of hij komt met barmhartigheid, of met zijn sterke rechterhand. Of hij doet grote dingen, of een krachtig werk. Dat zijn wel twee uitersten. En misschien vraag je wel af hoe dat eigenlijk samen kan in dat ene lieve kindje Jezus. Barmhartigheid en macht. Nou, ik las ergens het voorbeeld van de wind die opsteekt. En dat is natuurlijk het voorbeeld wat we heel vaak bij Pinksteren gebruiken. Maar ik vond ook wel een mooi beeld bij het kerstkind. Want je zou kunnen zeggen, na eeuwen van windstilte doet God de hemel weer open. En laat hij de wind van zijn barmhartigheid weer blazen. En alle die hem volgen, die mogen samenkomen in het schip van de kerk. En die mogen de zeilen van hun geloof spannen. En dan leidt hij hen voort door het leven. Tot aan die hemelhaven toe. Heerlijk. Zoals zo'n wind in de rug. Gods barmhartigheid die je helemaal draagt. Ja, jawel, maar... Maar als je nou geen werkelijke verwachting hebt, geen advent gevierd hebt en niet voorbereid bent dat die wind plotseling kan opsteken, en het gebeurt dan, op een uur en een dag dat je niet verwacht had, dan kan zo'n wind je overvallen. Of als je je niet door God wil laten leiden, maar je eigen koers daar tegenin wil varen, dan krijg je die wind van God dus tegen. En dat is geen doen. Dan kiepert je bootje altijd om en zul je schipbreuk leiden. Ik vond het een treffend beeld. Zo heerlijk als die wind is, als je je laat meenemen, zo verwoestend is diezelfde wind als je je ertegen verzet. En daar moet je ernstig over nadenken voor het kerstfeest begint. Begrijp je nou waarom dat andere kerstlied daar altijd naar vraagt? Hè? Hoe zal ik u eigenlijk ontvangen? Hoe wilt u zijn ontmoet? Nou, ook dat wil deze lofzang ons trouwens wel leren. Want Maria vertelt over haar nederige staat. Dat was dus niet zomaar een kijkje eigenlijk alleen in haar binnenste. Maar dat heeft eigenlijk alles met de inhoud van dit lied te maken. Want dat is nou de goede houding. Een nederige staat. Wonderlijk eigenlijk als je het zo menselijk blijft bekijken. Daarom moet je dat dus ook niet doen. Maar als moeder heeft Maria de roeping om boven haar kind te staan. Maar als gelovige stelt ze zich van harte onder hem. En noemt zij zichzelf dus zijn dienares. En ze noemt hem mijn zaligmaker. Het kind moet weliswaar nu even van haar leven. Maar zij beseft terdege dat zij voor altijd van hem moet leven. Kijk deze moeder dan tegen haar eigen kindje op? Jazeker. Jazeker. In onze tijd zijn wij daar niet zo goed in. Hè? In nederigheid en in afhankelijkheid. In jezelf wegcijferen. Dat lokt ons ook niet aan. En daarom zeg ik er vanmorgen voor de duidelijkheid maar bij. Zulke nederigheid, dat is niet hetzelfde als somberheid. Daar moet je niet denken, daar moet je ook niet bang voor zijn. Nederigheid betekent niet per definitie somberheid. In tegendeel, hè, want luister maar hoe Maria hier zingt. Hè, mijn ziel verheugt zich in mijn zaligmaker. Je kan dus nederig zijn en stralend tegelijk. Sterker nog, dat is nou juist de bedoeling met het kerstfeest. Want die blijdschap dat God naar ons omziet, dat hoort er helemaal bij, die blijdschap. Dat is zelfs een cruciaal kenmerk van het geloof. Daaraan merk je nou dat het heel persoonlijk is geworden. En dat het geloof een vreugde voor je is. Hoe je daaraan komt, aan die blijdschap en aan die blijde liederen in je hart. Je zou het aan Maria kunnen vragen. Maria, hoe kwam jij er nou eigenlijk aan? Aan die blijde teksten. Natuurlijk, dat kreeg ze door de Heilige Geest. Hè? Dat zeiden we net. Maar het is wel mooi om daarbij aan te tekenen dat de Heilige Geest haar die teksten wel had aangereikt vanuit de Bijbel. Dit lied van haar, dat ademt helemaal de taal van het Oude Testament. Er is bijna geen zin in haar lied of je kan wel verwijzen naar een citaat elders. Denk aan de lofzang van Lea, zeker ook aan de lofzang van Hanna, maar ook aan het lied van Habakuk. Je hoort flarden van Psalm 34, Psalm 103, Psalm 111, gaan we straks ook zingen, Psalm 113. De lofzang van Maria is bijna een collage aan bijbelteksten. Ik vind dat prachtig. Hè? Misschien dacht je wel, ja, hoe kan zo'n jong meisje nou zo'n diepzinnig lied bedenken? Nou, Maria bedenkt dit dus niet zomaar zelf. Maar ze is gewoon van huis uit opgevoed met de Bijbel. Thuis werden de verhalen en de psalmen haar keer op keer voorgehouden. En in die taal is zij gaan ademen. En het mooie is dat als je het geloof in die taal mag innen, dat je dan, als het erop aankomt, je geloof ook weer in die taal kunt uiten. Met blijdschap en vreugde. En zo reikt de Bijbel zelf haar de woorden aan om het heil van God te bezingen. En zo maakt zij haar lied als een echo van de klanken van de schrift. En ik zeg opnieuw, dat zijn eigenlijk de beste liederen. Hè? Liederen waarin iets weer klinkt van het woord van God. Instemmen met wat God zelf zegt. Daar komt het op aan. En als jij dan vraagt, ja, maar hoe kom ik daar dan aan? Aan die blijdschap? Vooral ook aan dat delen in het heil, zodat ik straks kerstfeest vier met vreugde in mijn hart over de opname in Gods grote verhaal. Dan zou ik zeggen, ga maar zingen. Zing maar met Maria mee. En stem maar met haar lofzang in. Het is immers niet voor niks dat er zoveel gezongen wordt in de kersttijd. Door Maria, Zacharias en Simeon. Niet te vergeten door de engelen in het veld. Dat zijn allemaal liederen om mee in te stemmen. Om je geloof te brengen op de toonhoogte van God. En daarom gaan zingen. Want als je met je lofzang dat kleine kindje groot maakt. Ere zij God. En als je met een nederig lied je eigen status klein maakt. Ik kniel aan uw kribben neer. En als jij zo leert om de Heere te vrezen, kom, laten wij aanbidden. Ach, dan is het grote werk van God al in jouw leven vervuld. Want dan ben je al van je troon gegaan. En dan heb je het kerstkind al beleden als jouw koning. En als dan de wind opsteekt, dan mag je meegenomen worden. En de zaligmaker ontvangen. In een vreugdevol kerstfeest. God geven dat. Amen.
Mooi, daar zitten jullie allemaal weer, met papieren in je hand. En ik wil eens even vragen aan jullie waar je vanmorgen iets over hebt gehoord. Wie kan dat in het kort eens even zeggen? Waar ging het verhaal over? Ik zie daar al een vinger. Daar nog een.
Jona.
Vorige week ook, en die week daarvoor ook. Wat was er vandaag met Jona?
Hij moest tegen Nineveh zeggen dat over 40 dagen de stad zou verwoesten.
Precies, wat vond Jona daarvan? Hij had die opdracht van God gekregen. Wat vond hij daarvan? Ja?
Hij wou eerst niet naar Nineveh.
Nee, hij wou eerst niet. Hij was al weggelopen. En hij was uiteindelijk toch op pad gegaan. En nu ging die. En toen was er iets met die boom, hè? Toch? Ja, ik kom even naar jou, Mirde.
Hij ging opeens dood.
Die boom, die wonderboom. Hij was er juist zo blij mee. Hé. Hey. En nou even terug naar ons kerstproject, want daar hoort het bij. Het verhaal van Jona hoort toch ook bij kerst. Weet je, met die boom, die eerst zo mooi was en in één nacht ineens helemaal doodging, wilde de Heere God Jona iets leren. Dat is een moeilijke vraag. Wat moest Jona leren door die boom? Wat heeft hij geleerd? Ik ga even naar jou.
Dat de mensen in Nineveh heel ik ben een beetje vreemd.
Je bent wel een eind op weg. Er was iets met die mensen in Nineveh. Wat leerde Jona? Hij leerde iets over die mensen van Nineveh. Jouw vinger ging weer weg. Lastig, hè? Wie helpt? Zal ik het vertellen? Geen vingers meer? Ja, toch nog. Oeh, moeilijk. Weet je, Jona had helemaal geen zin om naar Nineveh te gaan. Hij dacht, die mensen van Nineveh, die horen er helemaal niet bij. Maar God wilde Jona leren. Fout, Jona. Ik houd ook van de mensen in Nineveh. Ik houd niet alleen van jou, van het volk Israël, maar ook van die mensen daar in Nineveh en van alle mensen. Dat moest Jona leren en Jona moest leren dat hij de boodschap van God ook ging vertellen in Nineveh. Zie je daar dat plaatje? Onder dat woord liefde. Zie je wat dat is? Wat is het, Gijs?
Een hartje.
Een hartje van schelpen gemaakt. En als je goed kijkt, dan moet je straks maar eens kijken, zul je zien dat het allemaal verschillende schelpen zijn. Niet allemaal één soort, niet allemaal dezelfde kleur, niet allemaal dezelfde vorm. Allemaal verschillend. En al die schelpen vormen dat ene hart. En zo kun je denken. Zo houdt God van alle mensen, niet allemaal de mensen die hetzelfde zijn, nee, van allemaal. Zo groot is Gods liefde. Dat hij dat aan de mensen van Nineveh wilde vertellen. Dat hij dat aan ons wil vertellen. Ja, en vanmiddag gaan we het kerstfeest vieren, dan zullen we horen wat God gedaan heeft voor ons. Hij zond zijn zoon. Om ons te redden. Zoveel houdt God van ons. Geweldig, hè? Daarom dat hart. We nemen die platen vanmiddag mee naar de Exoduskerk. Dus dan ga ik er nog iets van vertellen. Hang ik er vanmiddag nog een plaatje bij. En dat hoort het allemaal bij elkaar. Ja? Dan mogen jullie nu weer naar je plaats gaan.
Zullen we samen danken en bidden. O Heere, onze Heere. Wij danken u dat u niet met deze wereld omgaat zoals Jona even dacht. In boosheid en woede dat u alles omkeert. Heer, dat zou een terechte gedachte zijn. Dat zou alleszins logisch zijn voor mensen die u zo vaak de rug toekeren. Maar wij danken u dat u de wereld zo lief had, dat u uw zoon gegeven hebt. Wij danken u dat we dat mogen vieren met het kerstfeest. Dat u naar ons toekomt met opnieuw genade. Met de ultieme genade. Heren, wij willen u daarvoor prijzen. Wij willen u daarvoor loven. En wij bidden u daarom ook om een gezegend kerstfeest voor ons allen. Dat we de diepte en de hoogte en de ernst daarvan beseffen gaan. Heren, dank u wel dat u ons zelf daarvoor de woorden aanreikt. Vanuit de Bijbel. Woorden die wij mogen belijden. Woorden die we al zingend op de lippen mogen nemen. Als een loflied voor u. En heren, als wij samen hebben nagedacht over die lofzang van Maria, dan vragen wij u of u die woorden ook bij ons in de mond wil leggen. Laat uw Heilige Geest ze ook aan ons schenken. Zodat ook wij ermee instemmen en u erkennen als de eeuwige Heere die regeert. Heere, geef dat wij door deze woorden, maar ook door zoveel andere liederen, echt mogen toeleven naar het kerstfeest. Dat het mag resoneren in ons hart. En dat uw Heilige Geest daardoor alles wakker roept wat er nodig is aan geloof. En aan ootmoed en aan vreugde. En zegen ons zo in de aanbidding voor u. Heren, wij bidden uw zegen ook voor al die momenten die er mogen zijn. Vanmiddag de viering met de zondagschool. Vanavond de kerstnachtdienst. Heren, misschien zijn het ook wel momenten waarop velen uit Gorinchem te gast bij ons zijn. Die anders misschien veel minder of misschien zelfs wel nooit uit zichzelf de kerk zouden bezoeken, maar die nu binnenstappen. Heere, wilt u geven dat zij mogen worden aangeraakt. Dat ze niet alleen komen voor de sfeer, of misschien komen ze er wel voor, maar dat ze meer mogen ontvangen dan dat ze zelf verwacht hadden. Omdat zij u ontmoeten in eigen persoon. Omdat u zelf in eigen persoon naar deze wereld bent toegekomen. Heere, wil zo al die momenten gebruiken. In het bijzonder ook de dienst van morgenochtend. Als we als gemeente ook samen het kerstfeest mogen vieren. Heere, spreek ons allen dan zo aan. En wilt u ook ieder zegenen die daar in de voorbereiding mee actief is. De mensen die iets moeten doen of mogen zingen. Dominee Foppe, die uw woord mag brengen. Heere, wilt u hen zelf inspireren met uw Heilige Geest. En geef dat uw blijde boodschap uit mag gaan. Tot ons, tot allen om ons heen. Of het voor het eerst horen of opnieuw. Wilt u dat we het horen als nieuw. Als een genadig evangeliewonder. Heere, wij bidden u voor elkaar. Ook als we deze laatste dagen van december misschien wel moeilijk vinden. Als we overal om ons heen de lichtjes en de gezelligheid ervaren. En wij dat zelf juist in ons hart niet zo ervaren. Omdat we ons eenzaam voelen of verdrietig. Of omdat we juist nu iemand missen uit onze kring. Heren, wilt u dan bij ons zijn? En wilt u ons dan helpen en sterken? En wilt u ons de troost geven vanuit uw woord? En wilt u geven dat er ook mensen zijn die ons nabij zijn? Juist ook daarin. Wees in het bijzonder ook met de zieken. U kent de zorgen die we dragen kunnen. U weet hoe zwaar het ons kan vallen om kuren en medicaties te dragen. Hoe zwaar het kan zijn om uitslagen te vernemen. Hoe zwaar het valt om soms chronisch te moeten lijden en desondanks toch daar overheen te blijven zien naar het licht dat komt. Heere, wilt u met dat licht in ons schijnen? U bent toch het licht voor deze wereld? U wilt toch in de duisternis schijnen? Heere, doe dat ook bij een ieder van ons, als wij daar zo om verlegen zijn. Stel ons in uw heerlijk licht. En Heere, wilt u ons zo allen nabij zijn? Wilt u deze zondag zegenen? En deze week die vol bijzondere dagen is. Wees ons nabij, Heere. Wees ons de Immanuel, de zaligmaker. God die met zo'n heil ons opzoekt. Zo bidden wij u. Niet uit iets van ons, Heere, maar op grond van uw barmhartigheid alleen. Amen. Ons slotlied is Psalm 111, nieuw berijmd, vers 2 en 5. Psalm 111, 2 en 5. Ontvang de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe het licht van zijn aangezicht over u schijnen en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.